Goedemorgen allemaal. Fijn om bij u te mogen zijn. We mogen dienen met het woord van God. Ik had niet gedacht dat ik hier zou staan. Maar goed, dat is een ander verhaal. Hoesten. Dus kom niet te dicht bij mij. En ook niet bij broeder Gert Gerdol, want die heeft er geloof ik nog last van. Dus als je afstand houdt, mag je wel praten met elkaar. En de bedoeling is eigenlijk ook van deze dienst om u weer te bepalen bij het belangrijke feit dat we eigenlijk allemaal evangelist zijn. Misschien zegt u, ja, maar daar heb ik helemaal niet voor gestudeerd. Ik ben in een bijbelschool geweest, zoals jij. Dat hoeft ook helemaal niet, want de Heer zei tegen Paulus zei tegen Timotheus, doe het werk van een evangelist. Nou, dat kunnen we allemaal. We kunnen allemaal het evangelie van de Heer Jezus Christus delen met anderen. En vanmorgen gaan wij ook kijken naar het Nieuwe Testament. En daar gaan we een tweetal schriftgedeelten lezen. Allereerst uit het Matthäus-evangelie beginnen we te lezen in hoofdstuk 5 vanaf vers 13. Matthäus 5 vanaf vers 13. U bent het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Mag u een paar bladzijden verder slaan naar Matthäus hoofdstuk 9, en dan beginnen we te lezen in vers 9. Matthäus hoofdstuk 9, vers 9. En Jezus ging vandaar verder en zag iemand in het tolhuis zitten die Matthäus heette. En hij zei tegen hem, volg mij. En hij stond op en volgde hem. En het gebeurde toen hij in het huis van Matthäus aanlag, zie, veel tollenaars en zondaars kwamen en lagen met Jezus en zijn discipelen aan. En toen de fariseeën dat zagen, zeiden ze tegen zijn discipelen, waarom eet uw meester met de tollenaars en de zondaars? Maar Jezus die dat hoorde, zei tegen hen, wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Maar ga heen en leer wat het betekent, ik wil barmhartigheid en geen offer, want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Toen kwamen de discipelen van Johannes bij hem en zeiden, waarom vasten wij en de fariseeën veel en vasten uw discipelen niet? Jezus zei tegen hen, de bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de bruidegom bij hen is. Maar de dagen zullen komen dat de bruidegom van hen weggenomen zal zijn en dan zullen zij vasten. Ook zet niemand een lap niet gekrompen stof op een oud bovenkleed. Want de daarop genaaide lap scheurt van het bovenkleed af en er ontstaat een ergere scheur. Ook doet men geen nieuwe wijn in oude leren zakken. Anders barsten de zakken en de wijn stroomt eruit en de zakken gaan verloren. Maar men doet nieuwe wijn in nieuwe zakken en beide blijven behouden. Jezus is één van ons. Jezus vertelt ons dat hij ons zendt zoals de Vader hem gezonden heeft in de wereld. Jezus werd één van ons, want het woord werd vlees, zegt Johannes 1 vers 14, belangrijke verse. God heeft geen e-mail of een WhatsApp boodschap uit de hemel gestuurd. Hij heeft geen boeken naar beneden laten regenen. Geen miljoen stickers gestuurd met de boodschap glimlach. Jezus houdt van jou. Hij stuurde een man, zijn eigen zoon, om de boodschap over te brengen en ons voor te gaan en te leren hoe wij dat ook mogen doen. Ook stuurt de Heer nog steeds mannen en vrouwen om die boodschap door te geven. En in de studie van de evangelie die ik deed, heb ik opnieuw een heiland leren kennen die geeft om mensen. Hij was open in zijn benadering van mensen. Hij vond het gewoon om anderen van zijn lichamelijke noden te vertellen. Op een zeker moment was Jezus moe. En hij zag een plaats om te zitten, een bron. Daar ontmoette hij de Samaritaanse vrouw. Hij had dorst en hij vroeg haar om drinken. Een middel van contact. Hij huilde intens in de hof van Gethsemane, vooraf aan zijn kruisiging. En bij de dood van Lazarus, zijn vriend, was hij innerlijk bewogen. Zo zelfs dat Jezus weende net zoals zijn zusters. Hij had verdriet met mensen. En mensen, dat mogen wij ook doen. Dat is een middel om te laten zien dat je om mensen geeft. Hij liet zien hoe lief hij Lazarus had. En lieve mensen, dat is wat we nodig hebben. Willen wij de wereld bereiken met de boodschap van het evangelie? Nou, ik had de bedoeling om een zoutvat mee te nemen en jullie iets van te laten zien. Maar stel je maar voor dat ik een zoutvat in mijn handen heb. De bedoeling van dat zoutvat is niet dat het in de kast blijft staan, maar dat je het neemt en niet te veel eten op je eten gooit. Want dat is ook niet goed voor je hart. De bedoeling is dat het eruit komt. En dat is wat ik vandaag eigenlijk aan jullie wil overbrengen. De bedoeling is dat wij de wereld rondom ons heen bereiken met het evangelie. En ik weet wel, we kunnen niet allemaal naar een bijbelschool. We kunnen niet allemaal een opleiding volgen van predikant. Maar we kunnen wel dat woord wat we hebben ontvangen, wat we zelf beleven, delen met hen. Als we door omstandigheden mee heen gaan die heel belangrijk zijn in ons leven. En dan kunnen we anderen mee helpen. En nadat Jezus in de zaligspreking gesproken heeft over de vijandige opmerking, omgeving waar zijn discipelen mee te maken krijgen, dan vertelt hij ons dat wij een zout en licht moeten zijn in deze wereld. Jezus heeft het hier over onze interactie in de wereld rondom ons heen. Zout is bederverend. Het geeft smaak aan het geheel. En zolang wij in de wereld zijn, moeten wij zout zijn. Er staat, gij zijt het zout der wereld. We hoeven het niet te worden, we zijn het. Het feit dat wij hier nog zitten, houdt dingen nog tegen. En pas, en dan zegt de Heer Jezus ook, als wij uit de wereld weggenomen zal worden, dan breekt echt de hel los. Dus laten we ons goed beseffen dat de Heer ons wil gebruiken. Dat wij het licht van Gods waarheid overal in de wereld mogen laten schijnen. En als het licht moeten wij door onze manier van leven en door onze woorden laten zien wie God en wie de Heer Jezus is. Maar waarom slagen we daar eigenlijk christenen vaak niet in om zout en licht te zijn? Weet je, de wereld is een gevaarlijke plek. Vooral voor hen die niet met de massa meegaan. Je zult een vreemde eend in de bijt zijn en blijven. Dat moeten we ons goed realiseren. En toch is het belangrijk om ons te mengen onder de mensen. Nu werd ik door een schrijver gewezen op het feit dat wij op twee manieren verkeerd kunnen reageren op de maatschappij rondom ons. En dat kunnen we zijn als gemeente, dat kunnen we doen als gemeente of als individu persoonlijk. En het eerste dier wat ik met je wil kennis laten maken is de chameleon. Als die komt. Hij is er. Hier zie je hem. Nou, smakeloos zout. De chameleon is een illustratie van een christen die zich aanpast aan de wereld, compromissen sluit en van wie het geloof verwaardert. Het is één ding om hier in de gemeente te zijn en heel vroom te zitten zingen. Maar als je dan in de wereld geconfronteerd wordt met dingen waarvan je zegt dat is niet goed, wat doen we dan? Openen we dat ons mond of niet? En smakeloos zout geeft een beeld weer van christenen die in harmonie leven met de wereld, net zoals een chameleon. Hij is niet meer bereid om anders te zijn in deze wereld. Veel onderwerpen zoals waarheid en macht en seks en geld botsen met de waarheid die in de Bijbel staat. Hij past zich dan aan en sluit een compromis met de wereld. Dat is niet de bedoeling. Nou, er is een tweede beest en die is minder leuk om te zien. Dat is de muskusos. Kijk eens even. Nou, ik ben blij dat ik die niet tegenkom als ik naar huis ga. En u waarschijnlijk ook niet. Maar het is een beest wat leeft in de Noordpool, Noordpoolgebied. En als er gevaar dreigt voor jonge of zieke dieren, dan gaan ze onmiddellijk rondom hun jongere dieren staan als bescherming. En ze staan met hun hoorns naar buiten gericht. Oh wee, als je dichterbij komt, dan krijg je met mij te maken. En dat lijkt een beetje op een groep christenen die zich afschermen tegen besmetting met de buitenwereld. Ze leven totaal afgescheiden van de wereld. En mensen, dat is ook niet goed. Je gemeenschap kan zo geweldig fijn zijn. Maar als er geen plaats is voor mensen daarbuiten, dan ben je verkeerd bezig. Dan is het niet goed. En waarom vertel ik dat nou allemaal? Nou, ik wil heen naar de derde manier om de woorden van de Heer Jezus in praktijk te brengen. Wij zijn niet van de wereld, maar wel in de wereld. En als zodanig mogen we zout en licht zijn. En dat betekent dat wij het evangelie mogen en moeten delen met mensen rondom ons heen. En terwijl ik aan het bestuderen was, kreeg ik een boek in mijn handen dat de titel had van deze preek. Uit het zoutvat. En ik ben daar zo enorm door aangesproken. Dus ik heb gewoon een aantal uitspraken van deze vrouw geleend, die ook in praktijk brengt waarover ze spreekt. Wat maakte Jezus tot Gods beste persoon om het evangelie uit te leggen aan de wereld om hem heen? Wat kunnen we van hem leren? De Heer Jezus benaderde mensen altijd persoonlijk. En neem eens de tijd en ga door het Johannes-evangelie heen. En in bijna elk hoofdstuk sprak de Heer Jezus met iemand apart. Bijvoorbeeld in Johannes 3 kwam Nicodemus bij hem bij nacht. Waarom hij dat deed, weet ik niet. Misschien wilde hij niet gezien worden. En hij zei, Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen als God niet met hem is. En wat zei de Heer tegen Nicodemus? Nou, Nicodemus, dat is een goede opmerking. Zulke opmerkingen doen? Hij zei, Nicodemus, als jij niet opnieuw geboren wordt, kan je in het koninkrijk van God niet zien. Pats, bom, recht voor zijn raap. Nou, de Heer Jezus had een voordeel wat wij niet hebben. Hij wist wat in de gedachten van mensen leefde. Maar toch was hij heel duidelijk in zijn benadering van mensen. Maar in Johannes 4 bijvoorbeeld komt de Heer Jezus bij een bron. En hij is moe. En bij die bron vraagt hij een vrouw om water. En die vraag leidde Jezus ertoe om met hen over het levende water te spreken in de persoon van hemzelf, zodat ze nooit meer dorst zou krijgen. En belangrijk is om te zien dat je iedere persoon weer anders benaderen moet. Je kan ze niet allemaal, ik ben opgegroeid met de 4 geestelijke wetten. Nou, als je die maar doorheen ging, dan kwam iemand wel tot geloof. Nou, nee dus. Want iedereen is weer anders. En Jezus ging om, op 2 manieren om met mensen. Hij maakte zich radicaal één met mensen. Hij was onder de mensen en toch was hij radicaal anders. Hij deed niet met hen mee. Jezus was een vriend van tollenaars en zondaars. Waar wij van misschien zeggen, van, nou, kan je daar wel mee omgaan? Jezus heeft ons menselijk gemaakt, dus moeten wij net als hij in ieder onderdeel van ons mens zijn, bezig zijn. Wees niet bang voor jezelf, dat jij bang bent om iets over te brengen, want hoe zullen ze reageren? Wees niet zo krampachtig. En ga leren van de Heer Jezus, hoe hij spontaan gewoon dingen met mensen deelde. Mensen zien christenen soms als zwartkijkers die een neerbuigende houding hebben ten opzichte van degene die hun overtuiging niet deed. Laat niet jezelf zien als iemand die er allemaal wel weet. En nog iets fijns was, Jezus ging graag naar feesten en bruiloften. Nou, dat doe ik ook. Ik heb een hele tijd niet gehad, dus wie weet. Maar als je een bruiloft hebt, zorg dan dat je de Heer Jezus uitnodigt bij je bruiloft. Dat is heel belangrijk. laat ze ook duidelijk weten waarvoor je staat en dat je de Heer Jezus lief hebt. Nou, als wij gaan naar het evangelie, dan zien we ook heel duidelijk dat de Heer Jezus persoonlijk met mensen sprak. De eerste wat hij deed toen hij Simon tegenkwam, was hem een andere naam geven. Petrus. Dat betekent rots. En dat was het doel van Jezus met het leven van Petrus. Zijn liefde was mateloos. En hij sprak over het hij sprak over de eindeloze liefde van zijn hemelse vader. En toen de Melaatse bij hem kwam en vroeg of hij hem wilde genezen, raakte Jezus hem aan. Hij zei niet alleen, wees genezen, maar hij raakte hem aan. Zodat hij zou weten dat hij om hem gaf. En hij zei, ik wil het, word rein. En de Heer Jezus was niet altijd vriendelijk, maar kon soms toornig zijn tegenover de mensen. Hij was toornig toen het huis van zijn vader gemaakt werd tot een markt in plaats van een bedehuis. Dat was het voorbeeld van de Heer Jezus. En als wij samen gaan kijken naar dat stukje in Matteüs 9, dan zien we daar hoe de Heer Jezus een man roept met de naam van Matteüs. Matteüs betekent een gift van God. Matteüs was een tollenaar. En hij werd veracht door zijn eigen volk. We zouden nooit verwachten dat hij een apostel van de Heer Jezus Christus zou worden. Maar weet je, de Heer Jezus kijkt anders naar mensen dan wij. Dat hebben we een paar weken terug van Paul ook gehoord. De Heer kijkt anders naar mensen dan wij. En deze mensen die hij riep, kwamen allemaal uit Galilea, behalve één. En dat was Judas, die kwam uit Judea. Ze waren gewone vissers en boeren. En dat is vaak zo bij God. Hij verhoogt de nederige en vernedert degene die trots zijn. De Heer Jezus ging voorbij aan al die godsdienstige leiders en knappe mannen van die tijd. Hij noemde hen blinde leiders die blinde leiden. Hij deed ongelooflijke wonderen voor hun ogen en toch zagen ze hem niet als de Messias, terwijl ze het Oude Testament zo goed kenden en wisten dat er een Messias zou komen. Maar ze zagen hem als een binnendringer en als vijand. Hij kwam als eenvoudige mensen, zoals u en ik. Maar wat zo irritant voor die leiders was, waren niet de wonderen, want die konden ze niet ontkennen. Maar wat zij niet konden pruimen, was dat zij zondaren genoemd werden. Zij, degene die een geweldig voorbeeld waren voor de mensen. Zij waren de geestelijke leiders van het volk. En de Heer Jezus noemt in Lucas 4 eigenlijk deze mensen allemaal, en dat geldt voor alle mensen, armen, gevangenen, blinden, verslagenen. En de Heer Jezus predikte de bekering van hun zonden. En ze moesten toegeven dat ze zondaren waren en dat ze de Heer Jezus nodig hadden. En dan zouden ze vergeving en reiniging ontvangen. En het wonderlijke is dat je dan ziet in de Bijbel dat Matteüs opende zijn hart voor de Heer Jezus. Dat eerste en belangrijke wat ik u vanmorgen wil vertellen. Maar voordat de Heer Jezus Matteüs riep om hem te volgen, wat moet er dan in het hoofd van Matteüs omgegaan zijn? Matteüs stond voor het slechtste van het slechtste. Geen Jood die zichzelf respecteerde zou ooit tollenaar zijn. En hij had zichzelf afgesneden door dit beroep van zijn eigen volk en ook van God. Hij mocht niet in de synagoge komen. En het was hem verboden offers te brengen en in de tempel te aanbieden. Maar als je nou denkt dat Matteüs gelukkig was, dan heb je het totaal mis. Hij was dood ongelukkig. Want hij leefde voor materiële dingen in het leven. En hij had geld. Hij had dit beroep gekozen. Maar diep in zijn binnenste was hij dood ongelukkig. En dat is wat we vaak niet beseffen. De mensen waar wij mee in contact komen, die kunnen zich wel mooi voordoen. Ze kunnen veel geld hebben. Ze kunnen dat kunnen kopen wat hun hartje begeert. Maar ze zijn diep ongelukkig als ze Jezus niet kenden. De vervulling van elk mensenleven. Hij zocht oprecht geluk. En we weten dat Matteüs het Oude Testament goed kende, Want als hij dat boek van Matteüs schrijft, dan haalt hij maar liefst 99 schriftgedeelten uit het Oude Testament in zijn boek aan. Want Matteüs is eigenlijk de bruggenbouwer van het Oude naar het Nieuwe Testament. Als we zomaar overgestapt zouden zijn in het Marcus-evangelie, dan zouden we iets missen. En Matteüs was degene die dat ook heel duidelijk geschreven heeft in zijn boek. En wat ik ook tegenkwam, toen ik Matteüs ging bestuderen, kwam ik het woord Capernaum tegen. Nou, dat zegt u misschien niets, maar het is een klein plaatsje in het noorden van de meer van Galilea. En het wonderlijke was dat dat plaatsje Capernaum had een verbinding met belangrijke wegen. Eén weg ging helemaal naar Jeruzalem toe, één weg ging naar het noorden en één weg ging naar het oosten. En in het begin van zijn populariteit werd Capernaum de basis van waaruit Jezus het evangelie deelde met diverse mensen. Ik lees u een paar teksten over die stad Capernaum. Matteüs 4 vers 13. Hij verliet Nazareth en ging wonen in Capernaum. Had ik nog nooit gelezen. Dat aan de zee lag, in het gebied van Zebulun en Naphtali. En Jezus verhuisde dus naar Capernaum. Marcus 1 vers 21. Toen zij Capernaum binnengekomen waren, ging hij meteen naar de synagoge en gaf onderwijs. Jezus sprak regelmatig in die synagoge daar in Capernaum. Dus dat was iets bijzonders wat de Heer Jezus deed. Marcus 2 vers 1. En na enkele dagen kwam hij opnieuw in Capernaum en toen men hoorde dat hij thuis was, was er een verlamde die door 4 vrienden door het dak naar beneden gelaten werd en Jezus genas hem. En hij kon lopen, maar meer nog, hij vergaf zijn zonden. En hij werd een volgeling van de Heer Jezus Christus. Maar de volgende tekst die ik lees, dat was me ook nog nooit opgevallen. Johannes 2 vers 12, daar staat, daarna, na het bruiloftsfeest in Cana, waar Jezus voor uitgenodigd was, ging hij naar Capernaum. Hij, Christus, Jezus, zijn moeder Maria, zijn broers. Dus Jezus en de discipelen bleven niet vele dagen in Capernaum. En we missen eigenlijk Jozef hier. Dus is dat weer een waarheid die aangeeft dat hij waarschijnlijk overleden was. Dus die plaats Capernaum was heel erg belangrijk in het leven van deze Matteüs, maar ook in het leven van Jezus. En zitten in zijn tolhuis moet hij ongetwijfeld van mensen gehoord hebben, terwijl hij belasting inde, die vertelden over de wonderen die Jezus deed. Want ze zijn ook langs zijn plekje gekomen. En door de geestelijke leegte in zijn leven moet hij naar de Bijbel van die tijd in het Oude Testament gegrepen hebben, om oprecht te zoeken naar vrede en vergeving. Maar toen kwam Jezus in zijn leven. En dat veranderde zijn leven helemaal. De Heer wist dat Matteüs geestelijk ziek was. En dat zijn zonden de verhindering waren om de geestelijke vrede en geluk te kunnen ervaren in zijn leven. En dat is wat het met mensen ook zo is. Ze zoeken het in allerlei dingen. Maar eigenlijk zoeken ze echte vrede en geluk in hun leven. En is het niet wonderlijk dat God een tollenaar uitkoos, zo'n man die veracht was, om zijn boodschapper te worden, zijn apostel. En Lucas 19 vers 10 geeft ons eigenlijk het belangrijke aspect van het redden van zondaren. Ik weet, wij kunnen zondaren niet redden. Maar de Heer Jezus zegt in Lucas 19 vers 10, want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En dat is belangrijk om te realiseren dat dat ook onze opdracht is. Wij kunnen mensen niet tot bekering brengen, maar we kunnen ze wel over de Heer Jezus vertellen. En we lezen in de Bijbel dat de Heer Jezus daar naartoe ging en zei tegen hem, volg mij. Twee woorden. En dat volg mij, dat hield eigenlijk in achter iemand aangaan. Volgen, iemand volgen. Treden in de voetstappen van iemand die voorgaat. Dat is wat Jezus wilde bereiken met Matteüs. En Matthäus opende niet alleen zijn hart voor de Heer Jezus, maar Matthäus opende ook zijn huis voor de Heer Jezus. Want is het niet heerlijk om te lezen in vers 10? En het gebeurde toen hij in het huis van Matthäus aanlag, zie, veel tollenaars en zondaars kwamen en lagen met Jezus en zijn discipelen aan. Hij nodigde hen allemaal uit in zijn huis om kennis te maken met de Heer Jezus. Want zijn leven was totaal veranderd. En ik hoop zo dat dat ook met u is. Dat u dat verlangen heeft om te delen wat in uw leven gekomen is doordat u de Heer Jezus leerde kennen. Maar dan komen die fariseeën en die schriftgeleerden en die komen met een vraag. Nou, dat is ook een snertvraag. Waarom eet uw meester met de tollenaars en zondaars? En de Heer Jezus zei tegen ze, wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. En met andere woorden zei de Heer Jezus, jullie zijn net zo ziek als deze tollenaar. Je hebt de Heer Jezus nodig. En die geestelijke leiders begrepen er helemaal niets van. Van zijn boodschap niet en van zijn bediening niet. En de Heer Jezus ging om met mensen die door de wereld verworpen waren. Of in de steek gelaten werden. De Heer gebruikte de vragen van de fariseeën en de discipelen van Johannes om zijn werk hier op aarde uit te leggen. Hij kwam om te zoeken degene die verloren waren en hen zalig te maken. Nou, hoe is het mogelijk om met mensen in de wereld om te gaan zonder van de wereld te zijn en besmet te worden met het virus van de wereld? Nou, hoe moet ik mij opstellen tegenover mensen die de Heer Jezus niet kennen? De Heer Jezus zat met tollenaars en zondaars te praten en hij sprak tegen hen. Hij vond een weg om hen te bereiken. Hij at met hen. En mensen worden echt niet besmet als we een keer met iemand die de Heer niet kent over een kopje koffie over de Heer praten. In een restaurant of waar dan ook. En de Heer heeft in de tijd dat wij in Andijk waren, 19 jaar geleden, een hele poos, dat we daar hebben we ons huis ook opengezet voor de boodschap van het evangelie. We hebben 19 jaar mogen zaaien het evangelie van de Heer Jezus Christus aan kinderen. Niet alleen in Andijk, maar ook in Hoorn. En het wonderlijke is dat de Bijbel zegt dat soms zul je de vrucht van het zaaien vinden jaren later. Echt waar, wees niet bang om te praten over de Heer Jezus. Want één enkele opmerking kan het middel zijn wat God gebruikt om iemand tot bekering te brengen. Soms kan iemand het 20 keer of 40 keer horen. En de 41ste keer is dat het. Dat is wat God doet. God redt nog steeds mensen. En ik zou u willen bemoedigen, ga bidden voor gelegenheden om met de Heer samen dit belangrijke werk te doen. Om met hen over de Heer Jezus te praten. Maar er was een tweede vraag waar de discipelen van Johannes bij kwamen. Dan lees je dat in vers 14. Toen kwamen de discipelen van Johannes bij hem en zeiden, waarom vasten wij en de fariseeën veel? Let goed op dat woord veel. Ja, wij doen het nog meer dan jij, als jullie. En maar jullie doen het helemaal niet. En de Heer die gaat dan erop in en hij zegt tegen ze, de bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de bruidegom bij hen is. Maar de dagen zullen komen dat de bruidegom van hen weggenomen zal zijn en dan zullen zij vasten. De Heer Jezus maakte dus heel duidelijk dat het belangrijk was dat ze realiseerden wie hij was. Hij was de bruidegom. En hij spreekt zelfs over het feit van de bruidegom en de gemeente van de Heer Jezus Christus. En als dokter kwam hij om geestelijke gezondheid te brengen aan zieke zondaar. Dat was Jezus' opdracht. En ook wij mogen deze opdracht vervullen. Maar als bruidegom kwam hij om geestelijke blijdschap te geven in je leven. Een christenleven is een feest, niet een begrafenis. En hij wilde dat heel duidelijk zeggen tegen deze Joodse leiders. Die begrijpen helemaal niet wie ik ben. En dat was ook duidelijk te merken. En hij kwam om het nieuwe het christendom te introduceren en niet om het oude op te lappen. Jezus zegt hierover het volgende: je kunt het oude kleed van het jodendom niet met het nieuwe oplappen, herstellen. Je kunt de nieuwe wijn, het evangelie, niet in oude zakken bewaren. Want in die tijd bewaarde men de wijn niet in flessen, maar in leren zakken. En deze zakken werden gemaakt van dierenhuiden, soms van geiten of schapen. De jonge wijn ging dan gisten en er ontstond dan druk. En een nieuwe huid was wat elastisch, maar een oude zou gaan barsten. En ook in dat idee van het kledingstuk herinnert de Heer Jezus ons aan dat hij kwam om ons geestelijk heel te maken. En niet kapot, zoals die illustratie ons leert. Redding is niet een oplappen, niet een opknappen van iemands oude leven, maar een nieuw kleed van het heil aantrekken. En de mantel der gerechtigheid, die is totaal anders. En de zaligheid, staat er in de Bijbel, is in geen ander. Want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven, waardoor wij zalig moeten worden. De naam van Jezus Christus. Dat is nog steeds de boodschap die we mogen brengen. Hebreeën 4, vers 12. Een hele belangrijke tekst. Maar we hebben gezien dat niet alleen Matthäus zijn hart opende voor de Heer Jezus. Matthäus zijn huis opende voor de Heer Jezus. Maar hij opende ook zijn hand. Hij gebruikte zijn handen om de Heer te dienen. Want toen Matthäus zijn beroep verliet als tollenaar om Christus te gaan volgen, bracht hij zijn pen mee. Misschien kon hij helemaal niet zo goed praten. Trouwens, je merkt geen enkele opmerking van Matthäus over Matthäus zelf. Dat is wel een goede eigenschap natuurlijk, dat hij niet over zichzelf wilde praten. Maar hij had niet in de gaten dat God hem ging gebruiken om dit Matthäus-evangelie te gebruiken. Volgens traditie diende Matthäus de Heer verschillende jaren na de terugkeer van de Heer Jezus naar de hemel. Hij maakte zendingsreizen aan de Joden in de verstrooiing. In diverse landen. Men denkt Syrië, Ethiopië, Perzië en sommigen denken ook Griekenland. En het Nieuwe Testament vertelt weinig over zijn persoonlijk leven. Maar dit weten wij. Waar de schriften ook heen gaan, in deze wereld, met de blijde boodschap van het evangelie, daar zit dat boek van Matthäus bij ingesloten. Het was zijn levenswerk. En ik weet zeker dat God hem ook een geweldige beloning zal geven voor datgene wat hij voor hem gedaan heeft. En als ik daaraan denk, dan moet ik denken aan een verhaal wat ik las over een man die echt dat wilde beleven. Ik hou altijd van verhalen waar mensen eigenlijk iets laten zien van de waarheid van het evangelie. Om mens onder mensen te zijn. Om gewoon in de dagelijkse dingen van het leven het evangelie van Jezus Christus te delen. Door misschien te zeggen van, kan ik misschien voor je bidden? Bidden. Helpt dat dan? Ja, zeker, dat helpt. Het heeft in mijn leven geholpen, hè, om te bidden. Dat zijn mogelijkheden die God je wil geven, als je er maar oog voor hebt. Als je open wil staan om het evangelie te delen. En ik wil afsluiten met dat prachtige verhaal van Duck Nichols. Nou, die naam zegt u misschien niets. Maar hij was de internationale directeur van de Africa Inland Mission. En God liet hij zien door het feit dat hij in een sanatorium terechtkwam voor TBC-patiënten. In India. Hij was een zendeling die werkte onder operatie mobilisatie. En hij kreeg TBC. Hij was een aantal maanden in het sanatorium en hij probeerde tractaten uit te delen samen met een evangelie van Johannes, Paul. Maar niemand wilde het van hem aannemen. Nou, dat heb jij misschien ook wel eens ervaren. En op een zekere dag, na een aantal nachten, begon hij intens te hoesten om 2:00 in de morgen. Hij zag hoe een oude man probeerde uit zijn bed te komen. De man kon niet opstaan en hij begon te wankelen. Hij ging weer liggen in bed. En in de morgen was de stank in de afdeling ondraaglijk. U begrijpt wel waarom. Iedereen was boos op de oude man dat hij zichzelf niet kon beheersen. De verpleegster maakte hem schoon en notabene sloeg ze de oude man ook nog. En omdat hij zo'n smeerboel gemaakt had. En de volgende nacht gebeurde het weer. Duk werd wakker, hoestend door zijn eigen vreselijke ziekte en zwakte. Hij zag hoe de oude man weer probeerde uit zijn bed te komen. Maar hij kon niet blijven staan en hij begon zacht te huilen. Duk stapte uit zijn bed, ging naar de man toe. De man was bang voor hem, maar Duk tilde hem op met beide armen en droeg hem naar het toilet, wat alleen maar een gat in de vloer was. Toen bracht hij hem terug. De man kuste hem op beide wangen toen hij hem in bed gelegd had. En om 4:00 in de morgen werd Duk wakker door een man die hem een hete kop thee bracht. Die man liet hem weten dat hij een kopie van het boekje, het Evangelie van Johannes, wilde hebben. De hele dag door kwamen er mensen naar hem toe en vroegen om zijn boekjes, hoewel hij hun taal niet kon spreken, nog verstaan. Met andere woorden, een manier om te laten zien dat je de Heer wil volgen en op hem wil lijken, is iets te doen voor een ander in nood. En God geven dat hij ons ogenblikken geeft en mogelijkheden geeft om met anderen te delen wie de Heer Jezus voor ons betekent en wat hij in ons leven gedaan heeft. En ik heb een heel leven dat ik u mee zou kunnen nemen en zeggen, daar en daar en daar en daar was God er. En dat zal hij altijd blijven doen als je een leven wil leiden tot eer van God. Het is interessant dat ik kwam een andere gedachte tegen in een stukje van de Bijbel in Hebreeën 11. Want daar wordt beschreven, je noemt het een soort Hall of Fame. Beroemde mensen worden daar die geloof geoefend hebben, die heldendagen hebben verricht voor God. Nou, deze mensen vertrouwden God toen ze voor schijnbaar onoverwinnelijke obstakels en onmogelijke situaties kwamen te staan. En als je dit leest, dan zie je dat deze helden en heldinnen in chronologische volgorde beschreven staan. Heb je gezien dat de schrijver begint met Abel, met Enoch, Abraham, Sara, Jozef, Mozes en Rahab? Dan gaat hij door met groepen uit bepaalde tijden zoals Gideon, Barak, Simson en Jefta, die uit de tijd van de richteren kwamen. En die lijst van generaties loopt in het volgende hoofdstuk door en wordt in een krachtige waarheid samengevat omtrent de wedloop die wij voor Christus mogen lopen. Hij gebruikt het voorbeeld van de Olympische Spelen om de gelovigen te inspireren. Zelfs het vermelden van de menigte die ons omringt is een verwijzing naar de Spelen. Bijvoorbeeld de mensen die in de bovenste zitplaatsen van het amfitheater zaten, zaten bijna in de wolken. En die zagen wat er gebeurt bij die Spelen. Maar het beeld dat de schrijver hier schetst is dat van trouwe heiligen die God in hun generatie hebben gediend. En nu enthousiast aanmoedigen terwijl zij bezig zijn deze wedloop te lopen. En dit geeft aan dat die wedloop nog niet voorbij is, mensen. We zijn nog niet aan het eind. We hebben nog niet de finish gehaald. We zijn nog steeds bezig. En het woord van God wordt nog steeds doorgegeven door kinderen van God. Bent u er ook bij? Wilt u ook uw aandeel doen? En die baton is aan ons overgedragen. Het is eigenlijk een estafette. De wedloop van het geloof is een estafette. En Jezus zei het zo duidelijk toen hij met zijn discipelen sprak over hun bediening. Hij zei, dat hebben anderen gedaan en jullie maken hun werk af. Er is nog steeds werk. En er is nog steeds mogelijkheden. Gebruik de gelegenheden die God je geeft. Bid daarvoor. En wat een vreugde is het dan als je zal zien dat er ook mensen toch tot geloof komt. Want de Heer is nog steeds niet veranderd en zijn kracht ook niet. Amen. Zullen we samen danken. Ja, Vader in de hemel, we danken u wel dat we uw woord hebben. We willen u danken voor het voorbeeld van de Heer Jezus. Hoe hij zo bewogen was met mensen. En niet alleen om iets kwijt te kunnen van de boodschap van redding. maar ook om te geven aan hem, persoonlijk. En Heer, bewaart u ons ervoor dat we mensen als prooien zien, die we met het evangelie moeten bombarderen. Vader, want er komt er niets van terecht. Maar we willen aan uw hand gaan en we willen samen op onze eigen plek, met onze eigen mogelijkheden. We kunnen niet misschien allemaal zo goed schrijven als Matthäus kon. Maar we kunnen wel andere dingen doen voor u. En opent u onze ogen, opdat het evangelie nog door mag gaan, totdat u weer komt. En Vader, wij allemaal vereend bij u mogen zijn en ons mogen verheugen in uw aanwezigheid voor eeuwig. Amen.